zeker wel, het is bijna 12 uur. Dat verheugt mij, want dan kan ik tegen u praten. Zoals Rick Spijkers met Koppen. Wij spreken over criminaliteit in de ruimte. Wie denkt Frans Timmermans wat het is? En op fiets naar Oekraïne met de Analogues. We hebben cabaret, we hebben een fijne columnist in 2 uur. We hebben Daniel Lohuus met prachtige nieuwe liedjes. En daaroverheen dan ook nog een keer Kirsten Klomp.
Goedemiddag. Er blijken veel meer meldingen te zijn gemaakt van misstanden bij de Pater Pio-secte in Tubbergen dan tot nu toe bekend was, blijkt uit een reconstructie door RTV Oost en Tubantia. Het middelpunt van die secte is gebedsgenezeres Trace P. Zij kreeg in de jaren 90 3 maanden cel omdat ze tijdens een duivelsuitdrijving in de oren van een volgeling had geknipt. En toch bestaat de secte nog steeds en is in de loop der jaren blijken er 19 meldingen te zijn gemaakt, zegt verslaggever Jan Colijn van RTV Oost.
Dit speelt al sinds 1996, de veroordelingen. Kijk, Nederland telt vele tientallen, waarschijnlijk meer dan 200 sectes nog steeds. Maar in dit geval hebben we het over een secte waarvan leden, inclusief de grote leider, zijn veroordeeld wegens strafbare feiten. En juist om die reden zou je verwachten dat de autoriteiten er wat strakker bovenop zouden gaan zitten.
Volgens het OM zijn er in al die tijd 3 aangiftes binnengekomen over de secte. President Trump wil de directeur van een kunstmuseum in Washington ontslaan. De Nederlandse Kim Sayed is de eerste vrouwelijke directeur van de National Portrait Gallery, waar duizenden schilderijen hangen van invloedrijke Amerikanen. Sayed hecht volgens Trump te veel waarde aan diversiteit en inclusie. De oeuvreprijs van de Booma Awards gaat dit jaar naar Boudewijn de Groot. De Lennart Nijgprijs, zoals die heet, is vernoemd naar Boudewijn de Groots jeugdvriend, die ook aan veel van zijn liedjes heeft meegeschreven. Eerder wonnen onder andere Thomas Agda, Guus Meeuwis en Huub van der Lubbe de prijs al. In Eindhoven kunnen mensen met Parkinson vanaf nu terecht voor een cursus klimmen. Het lijkt onmogelijk met die ziekte, maar uit studies blijkt dat klimmen een positief effect kan hebben op Parkinson-patiënten. Dat merken de eerste cursisten in de klimhal ook, zeggen ze tegen lokale omroep Studio 040.
Ik keek er eigenlijk een beetje tegenop en ik denk van, nou moet ik dat op mijn leeftijd nog gaan doen? Maar ja, van de wijze organoos waar ik die zei van, dat kunnen jullie. Nou, dat hebben we gedaan en inderdaad, we kunnen het.
Het is heel positief, denk ik, voor Parkinson vanwege de beweging en ja, de spieren die je gebruikt, die je anders al minder gebruikt.
Het project heet trouwens Parkklimson. Het weer, een mix van wolken en zon bij 21 tot 27 graden. Later vanmiddag en vanavond kan het in het oosten en in Limburg flink gaan regenen en onweren. Morgen dan een stuk koeler met temperaturen rond de 20 graden. En Erik Evengroen weet waar het vast staat op de weg.
Ja, er zijn een paar korte files die hooguit zo'n 5 minuten vertraging veroorzaken. En een paar opvallende, dat is met name in de grensstreek met Duitsland. Zowel op de A12 vanuit Arnhem en de A76 vanuit Geleen heb je zo'n 20 minuten oponthoud door grenscontroles. En de A12 valt nog op tenslotte van Arnhem naar Utrecht bij knooppunt Oude Rijn 5 kilometer file met 10 minuten vertraging.
Zometeen op NPO Radio 2. Spijkers met Koppen.
Yes, het is weer tijd voor Trendhoppers Daverende Bankendagen. Nu 10% korting op al onze banken. Ja echt, op allemaal. De Daverende Bankendagen, dat is typisch Trendhopper.
Aldi is de allergoedkoopste volgens Kassa. Dus fans van extra grote aanbiedingen nu naar Aldi voor de XXL-voordeelweken. Zalmfilet op huid, 4 stuk, 7,49. Mini pruim trostomaten, 700 gram, 2,69. En solo toiletpapier, 32 rollen, 6,99. Tuurlijk wel, Aldi. Let op, maximaal 4 winkelwagens per klant.
Nu 10% korting op alle banken. Kijk op trendhopper.nl.
Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
Ibiza, Gardameer of gewoon vakantie in eigen huis. Met een vloer van Bebo-vloeren zit je altijd goed. Vakantiegeld goed besteed bij Bebo-vloeren. Keihard de goedkoopste.
Attentie verzorgde types! Deze week maakt Trekpleister je blij met 2 plus 2 gratis op heel veel Nivea-producten. Dus ga naar de winkel of trekpleister.nl.
Ruimte, weg van de massa, vind je nog bij Eliza Was Here. Boek jouw unieke last-minute zonvakantie nu op elizawasheer.nl.
Trekpleister maakt je ook blij met 2 plus 3 gratis op bijna alles van Odorex.
Jij denkt aan keer op keer je highscore breken, Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Zo kun jij zorgeloos het volgende level halen.
Game over.
Of het eindeloos blijven proberen. Delta, aan alles gedacht. Check nu jouw deal op delta.nl.
Muurtje verven? Nu bij Gamma 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Mijn verfklus aanpakken? Ik kan het. Gamma.
AI is de toekomst. Maar
wat houdt dat in voor de toekomst van mijn mensen?
AI versnelt, voorspelt,
ja, vervangt ook soms.
Wat is het juiste om te doen?
Door AI verantwoord in te zetten, haal je juist het beste uit je mensen. Zo ondersteunen.
Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Zo kiezen we samen de beste koers. Shape the future with confidence. EY.
Het zijn de Weekamp One Half Days. Met voordeel tot 40, 50 en ja, zelfs 60% op al het mooie van nu. De shop fashion, alles voor je tuin, beauty en nog veel meer. Ontdek het snel in de Weekamp app.
Stel je voor, rijden door de indrukwekkende natuur
en genieten van de verfrissende berglucht.
Onbezorgd ontdekken? Boek bij de Jong Intra vakanties op dejongintra.nl.
De Jong Intra vakanties.
Barbecue-liefhebbers, opgelet! Bij Plus hebben we alles voor een heerlijke barbecue. Zoals ons uitgebreide barbecue vlees, vis en vega-assortiment. Nu 3+1 gratis. En met Plus Express heb je alles over 2 uur al in huis. Bestel snel met de Plus-app of op plus.nl.
Ik zeg dit vaker, maar dit is het geluid van een meer dan stampvolle voorin in Utrecht.
Juist, we gaan alle 3 leden de ruimte insturen. Wie denkt Frans Timmermans wat dat hier is? En we gaan op fiets naar de Oekraïne met de Analog Dog.
Dat zeker allemaal, zei Willemijn Eekendorff. Dit is Spijkers met Koppen. Hier is Daniel Lohuis.
Spijkers met Koppen.
S'morgens vroeg, alles koud, geen ene die wakelijk van jou houdt. Nog maar een koffie en dan maar deur. Waar is anders het leven voor? En dan opeens een lach, zomaar onverwacht. Licht in de duisternis, licht in de duisternis. Soms laat alles stil, alles is oud en gries, slof en keel. Geen trek in de schuisteen, geen zin in wien. Alles te vroeg of te laat misschien. En dan opeens een lach, midden in de nacht. Licht in de duisternis, licht in de duisternis. In de duisternis, daar ik zo lang mist. Licht in de duisternis, licht in de duisternis, licht in de duisternis, daar ik zo lang mist. Licht in de duisternis, licht in de duisternis.
Dan zijn we er blij dat hij hier is. Licht in de duisternis. Nog 4 nummers hierna. Het is 10:10. Spijkers met koppen. Voor de film Help stapten de Beatles in 1965 op de Bahamas op de fiets. De hoesfoto van de single I'm Looking Through You is daar het bewijs van. Met een foto van John, George en Ringo op een stalen ros met Paul die aanwijzingen geeft. Maar veel verder ging dat fietsavontuur niet. De bekendste en beste Fab Four coverband, The Analogues, gaan daarin wat verder. Zij stappen binnenkort op de fiets met The Analogues Light Tour. En fietsen met een Ticket to Ride for War Child naar Oekraïne. Felix McGinn, Diederik Nomde en Jacques Bico zijn hier bij ons in de Florin. En Dolphin natuurlijk graag weten of de kettingen al gesmeerd zijn.
Heren, hartelijk welkom. Felix, zijn de benen geschoren? Zijn de kettingen gesmeerd?
De benen zijn niet geschoren, nee. Maar de ketting is wel gesmeerd.
Ben jij een fietser? Want wij hebben een Ierse achtergrond gemeen. Ieren zijn niet per definitie fietsers.
Nee, meer drinkers.
Ja, dat weet ik. Maar ik vraag, ben je een fietser?
Nee, maar ik heb gehoord dat er heel veel bier is onderweg naar Oekraïne. Dus dat was voor mij de duw in de rug.
Om mee te gaan?
Ja.
Wij spreken over een fietstocht van naar?
Nou, Lviv.
Lviv, ja. Hoe ver is dat?
1600 ongeveer.
1600 kilometer?
Ja.
Bent u een fietser?
Ik ben vooral een voetballer, dus ik ben wel fit, maar het fietsgebeuren, het technische gebeuren ben ik niet zo heel goed in.
Het technische gebeuren van fietsen?
Ja, ik denk dat dat schromelijk overschat wordt, maar daar komen we nog van achter.
Je weet hoe ver het is, 600. Wat gaan jullie per dag fietsen zo ongeveer?
Nou, gemiddeld zo'n 70, 80, maar en af en toe zit er een rustdagje tussen, dus het wordt wel, kijk, op zich die beentjes, dat is het probleem niet, vooral het zitten. Dat is het, ze gaan maar 5 uur op een zadel zitten en dan elke dag.
Ik denk er niet aan.
Nee, ja, ik helaas wel.
Ja. Hebben jullie al besloten als iemand zadelpijn krijgt of blaren op die plek, wie dat behandelt? Felix?
Ik heb besloten om dat zelf te doen. Maar het hangt vanaf. We moeten kamers delen, dus ik weet niet wie ik krijg.
Juist, dat is duidelijk. Even over de instrumenten, want jullie hebben... Jacques, ja. Ik vind het prachtig dat je ziet daar altijd bij je hebt, ook in de tweede klas. Maar hoe ga je dit doen? Want je moet toch spullen meenemen?
Ja, maar die nemen we niet mee.
Die neem je niet mee?
Nee.
Wel instrumenten?
We nemen wel instrumenten mee.
Hoe?
Ja, in kisten.
Maar niet op de fiets?
Nee, die gaan in een busje achter ons aan.
We hebben een
wagentje en daar zit een kleine backline in. Zodat we als Analogues Light met een vijfmansbandje, kernbandje, kunnen spelen.
Wat gaan jullie spelen dan? Want jullie gaan niet op elke plek spelen, maar jullie komen steeds in een andere stad. Je begint volgens mij in Nederland. Waar kom je uit na de eerste dag?
We zijn in Zwolle, maar in principe spelen we niet in Zwolle. De eerste show is volgens mij in Duitsland, in Meppen.
In Meppen, oké. Okay. Wat ga je spelen dan? Want je hebt natuurlijk het grote deel van Beatles repertoire in je hoofd.
Nou, we spelen nummers van de Beatles eigenlijk uit hun studiojaren. Dus dat zijn nummers zonder orkest. En daar zijn er wel genoeg van.
En dat is wat Analogues Light is?
Dat is de Analogues Light.
Jullie doen dit voor War Child. Je gaat naar Oekraïne, iedereen begrijpt waarom. Hoe is dit ontstaan? Waarom doe je dit?
Nou, het is eigenlijk Felix' idee. Felix zei vorig jaar van ja, er zijn zoveel kinderen in oorlogsgebieden en daar moeten we toch iets mee doen. En we doen al heel lang iets met War Child, hè, Analogues. Dus toen zei Felix, laten we dan naar Oekraïne fietsen. Dus ook voor kinderen in Gaza, ook voor Soedan, alle oorlogsgebieden eigenlijk waar kinderen lijden. Toen dachten wij, ja, lachen. Of lachen, eigenlijk een hele goede zaak. Totdat het dichterbij komt en dan denk je van ja, maar we moeten nou even op karakter het gewoon even doen, want het is heel erg belangrijk.
Dus het is aandacht wat War Child op allerlei manieren doet voor in dit geval kinderen in oorlogsgebieden. Ja. Jullie zijn een band, dus je gaat in dit geval fietsen naar Oekraïne toe. En dan onderweg spelen, zijn er nog plekken waar je nog zou willen spelen wat nog geregeld kan of moet worden?
Ik denk dat er ook een paar impromptu gigs worden geregeld. Waar we gewoon ergens aankomen en dan, weet ik veel, in de plaatselijke kroeg ook spelen. Want zo kan het ook. We kunnen ook met z'n drieën gewoon een setje doen.
Ik zie het. Wij praten over War Child. Jullie beginnen op 16 juni bij War Child in Amsterdam. Wordt daar ook gespeeld?
Misschien. Niet voluit, want we moeten natuurlijk wel een tak in Zwolle fietsen. Dus we hebben gezegd, van, we komen wel koffie drinken en een croissantje eten. En dan...
Heeft War Child een dak? Want ik zie opeens een band op een dak staan. Is dat een idee, Felix?
War Child heeft een dak. Het is mogelijk. Het is mogelijk.
Alright. Dat is dus op 16 juni. Uiteindelijk, Lviv, daar kom je aan na hoe lang ongeveer? Is dat een maand?
Ja, ongeveer een maand, denk ik. En daar spelen we. Daar wordt volop eigenlijk gewerkt aan een optreden in Lviv. We hebben contact. We hebben iemand daar zitten. En we spelen op een van de grote pleinen in Lviv. Het schijnt op 13 juni.
13 juli.
13 juli. En dat gaan we volgen via Wordt. Jullie hebben prachtige instrumenten bij. Waaronder deze prachtige sitar. We gaan een Norwegian Wood spelen.
Ja.
Althans, ik zeg wij. Dat zijn jullie. Lieve mensen, voor Spijkers met Koppen en voor Wordt Child. Analogues, Norwegian Wood. We'll be right back.
or should I say, she once had me. She showed me her room, isn't it good, Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. She said, it's time for bed. She told me she worked in the morning and started to laugh. And crawled off to sleep in the bath. And when I awoke, I was alone, this bird has flown. So I lit a fire, isn't it good, Norwegian wood.
Koppen. Kijk bij Workout, kijk op hun website voor wat zij gaan doen en wat zij doen voor de kinderen in Oekraïne en oorlogsgebieden. Volg dat en volg hen op de fiets. Geruchten gaan dat ze in het najaar toch weer wat gaan doen, Nanologues. En in dat geval ga ik ze zeker uitnodigen om hier te komen spelen. Maar je weet het niet. Dankjewel en fietsen en veel succes ook met de blaren afgelopen week. Afgelopen week trokken meerdere ex zich terug van de line-up van Zwarte Cross. Festival heeft banden met KKR, dat is een investeringsmaatschappij die betrokken is bij omstreden projecten zoals fossiele brandstof en ook wapenleveranties aan Israël. Artiesten willen dan weer niet indirect in contact worden gebracht met die praktijken. Bij ons aan tafel is een van de ex die zich heeft teruggetrokken. Dat is Leon. Leon Basselbaf van Plakzak en Trekvlek.
Feestact. Plakzak en Trekvlek, inderdaad. Ja. Niet te verwarren met Trekzak en Plakvlek, dat is een accordeonist.
Ja. Duidelijk, jullie maken feestmuziek.
Kwalitatieve feestmuziek, tuurlijk, Dolf. Tuurlijk. Al zeg ik dat zelf. Je kunt ons kennen van nummertjes zoals Biertje Alternaatje Likken. Ja. Batsen zonder fratsen.
Tuurlijk.
En natuurlijk, Waar gaat dat heen met de oestrogeen? Maar dat zijn hits die wij dus dit jaar niet ten gehore gaan gebrengen op de Zwarte Cross.
Juist, precies. Want jullie zijn dus, wat ik al zei, een van de ex die zich terugtrekken uit die line-up.
Exacto mundo. Ondanks liedjes zoals Het feest gaat altijd door en De eense dood is de anderse meter bier, zijn wij ook geëngageerd.
Geëngageerd?
Ja, nee, maar dat zie je denk ik ook aan liedjes zoals Klitje likken klimaatverandering. En ons laatste feestnummer, ik heb laatst een asielzoeker gevingerd. In principe, kijk, en wij staan ook niet op de main stage, maar dat betekent niet dat je geen principes moet hebben.
Nee, waar stonden jullie dan op het festival?
De randprogrammering. We stonden aan de rand van het terrein. We stonden bij het toilet.
Ja,
we stonden bij het crewtoilet. Kijk, Zwarte Cross had ludiek. Dus wat wij dan deden, als er iemand bijvoorbeeld moest poepen, dan probeerden wij op het ritme van de drolleplons liedjes te spelen. Ja. En er kwamen ook hits uit, zoals Als ik jou in je ogen scheid.
Ja.
De diarree.
Ja.
En natuurlijk Ik heb jou mijn hele leven lief.
Wow.
Ja, het hoeft niet allemaal grappig te zijn natuurlijk.
Duidelijk. En hoe is er gereageerd op jullie statement?
Niet.
Niet.
Nee, echt helemaal niet. Nee. Veel bezoekers van de Zwarte Cross hebben volgens mij niet eens door dat er ook acts zijn. Nee, die komen daar vooral voor het bier. Ik weet ook niet zeker of de in coma gezopen Achterhoeker nou de doelgroep is die je het meest aanspreekt met een principe kwestie over Israël. Dat weet ik niet. Het doet mij vooral denken aan ons nummer De Principele People Pipers. Ik weet niet of je dat...
Nee.
Oké.
Maar waar doe je het dan? Voor de Zwarte Cross publiek zelf?
Ja, nee. Ik weet wat jullie denken. Wij artiesten, wij zitten allemaal in een linkse bubbel en onze achterban dwingt ons bijna af om bij iedere scheet dat weer politiek te maken.
Precies.
En dan refereer ik dit keer eens een keertje niet naar onze zomerrit. Een frisse politieke wind. Dat is dus niet zo.
Nee.
Kijk, het is voor ons ook gewoon... Ver rijden.
Ja.
Ja. Ja. Nee, kijk, Gaza is ver, maar Oost-Gelre is ook niet naast de deur.
Nee, nee, nee.
Wij noemen daar zelf ook het Verre Oost als we daar naar refereren, hoor, ja.
En is dat dan stiekem de reden om niet...
Nou ja, eerlijk is eerlijk, het is niet het leukste festival. Kijk, oorlog is niet leuk, maar Zwarte Cross...
Nou, ik weet niet of je dat nou met oorlog moet vergelijken.
Nou, dan ben jij dan nog nooit op een zondag geweest. Dat is de manier waarop je daar met bier wordt gebombardeerd. Ik word s'nachts nog steeds wel eens wakker en dan hoor ik de plastic bekers om mijn oren suizen. Dat vergeet je niet snel.
Maar even inhoud. Zwarte Cross neemt dus geld aan van dat KKR.
Zwarte Cross wordt georganiseerd door de Feestfabriek.
Ja.
En de Feestfabriek heeft een paar jaar geleden een deel verkocht aan Superstruct. Superstruct is vorig jaar voor een deel overgenomen door KKR. KKR investeert onder andere in de wapenindustrie en vastgoedprojecten in bezet Palestijns gebied.
Duidelijk.
Dat bezingen wij trouwens ook allemaal. In biertje alternaatje likken. Ik heb niet het idee dat jij daar geluisterd hebt.
Correct. Maar is de Zwarte Cross dan wel de juiste plek om dit aan te pakken?
De Zwarte Cross wordt misschien een beetje buitenproportioneel benaderd.
Nogal.
Ja, maar kijk, Nederland is een klein land.
Ja.
Er zijn veel festivals op een heel klein stukje grond. Eigenlijk willen al die festivals, ja, die voelen dat ze het recht hebben op dat kleine stukje grond.
Ja, ja.
En om een of andere reden wordt er dan tegen één specifieke festivalgroepering meer haat geuit dan tegen een andere. Ja, een vergelijking die ik graag zou willen trekken.
Dat gaan wij zeker niet doen.
Jo. De reden is wel, kijk, je wil een statement maken daar waar het ook zichtbaar is.
Tuurlijk.
Ja, en dan maar wat minder cent op onze ING-rekening.
Oh. Oh. Jullie hebben een ING-rekening.
Oh ja.
De ING die actief investeert in wapenhandel.
Oké.
Okay, ja.
Dus wij moeten of alles goed doen, of schijnbaar niks. Maar je kan dus niet één ding beter doen, want dan valt iedereen in één keer over de hypocrisie. Wat ook de titel is van onze nieuwe single.
Nee, nee.
Ja, namelijk, oh ja, dus we moeten of alles goed doen, of schijnbaar niks. Je kan niet één ding beter doen dan, want dan valt iedereen over de hypocrisie ervan.
Dat wordt een hit. Dankjewel, Leon. Ja, kom maar.
Spijkers met koppen.
Precies dat, BNN Varen, NPO Radio 2, stampvolle Florin. Volgende week zijn we nog hier, nog één keer in de Florin. En dan weer radio maken op andere plekken. Of eind augustus weer gewoon Spijkers, nou fijn dat. Maar ondertussen, Geert Wilders, naam lang niet gehoord. Geert Wilders liet deze week van zich horen. Hij kwam met eisen. Die snel moeten worden ingewikkeld, anders is de PVV weg. Uitroepteken, er zijn mensen. Ik noem geen namen, die kunnen niet wachten op dat moment. Maar zijn er andere partijen klaar voor nieuwe verkiezingen? De grootste oppositiepartij GroenLinks Partij van de Arbeid moet nog bepalen of ze echt samengaan, wie hun leider wordt. En nu is dat Frans Timmermans. Kan hij het rechtse tij in Den Haag keren? Politiek verslaggever Edo van de Groot van nu.nl volgde Timmermans een jaar lang voor de podcast Frans. En sprak met hem over zijn rol als oppositieleider en zijn worsteling om die rol goed te vervullen. Edo spreekt samen met oud-politiek adviseur Julia Wouters het jaar van Frans. Mevrouw de voorzitter, Willemijn zit hier ook in de kamer en geeft hen het woord.
Edo en Julia, hallo, welkom. Edo, jij hebt echt een jaar met hem meegelopen voordat we naar het politieke deel gaan. Als wat voor man heb je hem leren kennen?
Ja, ik denk wel iemand als... We kennen hem als een emotionele man. En wel echt iemand die zijn emoties wel echt heel erg laat zien.
Ja.
En dat was eigenlijk vanaf het begin af aan al zo. Een van de eerste gesprekken was hij al best wel open. En zo zit hij in elkaar. Daar profiteert hij denk ik soms van. Maar daar heeft hij soms af en toe ook wel last van. Dus dat is wel vaak teruggekomen.
Ja, die emoties, daar gaan we het over hebben. Julia, dan zou je kunnen denken, is misschien een goed idee, zo'n podcast. Is ook niet altijd een goed idee. We herinneren de Woutertapes, dat was natuurlijk televisie. Er was niet iedereen onverdeeld tevreden over. En nu horen we straks de emoties van Frans Timmermans. Is het slim, zoiets?
Nou, ik denk, voor de geschiedschrijving is het fantastisch dat er nog steeds politici zijn die het durven. Hè. Dus ik ben een ontzettend fan van de politieke documentaire. Het is gewoon heerlijk om echt achter de schermen te kunnen kijken. Maar als politicus is het heel risicovol.
Ja.
En toen ik nog voor Lodewijk Asscher werkte, zijn we ook meerdere malen benaderd of we aan iets dergelijks mee wilden werken. En het antwoord was altijd nee. Omdat het ook een beetje link is, als er camera's opkomen, dan ga je toch een beetje toneel zitten spelen. Dan ga je jezelf iets beter voordoen dan je bent. En dat houdt heel veel van het eerlijke, harde gesprek wat je als team moet hebben. Houdt dat uit de buurt. Dus zo'n podcast, wat Edo heeft gedaan, is dan eigenlijk wel een briljante vorm. Omdat dat, nou, ik denk dat jij met een heel klein apparaatje daar liep, vrij meer vlieg op de muur.
Flinke vlieg op de muur.
Een hommel. Zeg maar. Een hommel.
Ja,
op de muur.
Een hele grote hommel, ja.
Ja. Ja, dus slimmer dan met beeld erbij.
Ja.
En wat mij wel trof, Edo, is hij heeft het er een beetje moeilijk mee. En dan vertelt hij op een gegeven moment het verhaal. Ik heb een paar afleveringen gehoord. Van ja, ik kwam er al die jaren kwam ik terug in Nederland, uit Brussel. En dan zegt hij daar op een gegeven moment, ze hebben me daar uit Brussel weggeplukt. Ik moest ineens die campagne in.
Ja.
Dat klonk een beetje alsof het hem allemaal maar was overkomen.
Ja, ik denk dat hij een deel wel heeft onderschat van hoe het politieke en maatschappelijke klimaat in Nederland was geworden in de 10 jaar dat hij weg was geweest. En dat heeft hij ook wel letterlijk zo uitgesproken.
Ja.
En ik denk een factor is sociale media. Dus dat was ook wel toen hij wegging, maar dat is wel toegenomen. Hij vindt dat de aanvallen persoonlijker zijn geworden. Ik weet niet of ik het daarmee eens ben, want ik kan me ook herinneren dat Job Cohen snoeihard is aangepakt.
Julia knikt heel hard van nee.
Nee, ik denk, politicus kan je, er is geen cursus hè, om lijsttrekker te kunnen worden. Dat kan je alleen maar 1, 2, 3 neus dicht en in het diepe gaan. En ik denk, Frans heeft natuurlijk wel een campagne gevoerd om voor de Europese verkiezingen. Maar landelijk lijsttrekker zijn is van een totaal andere orde. En ik denk dus niet dat het allemaal harder en politieker en persoonlijker is geworden. Dat is ook misschien wel waar. Maar dat het nog nooit zo op hem gericht is. Ik weet wel dat wij deden altijd van die debattrainingen. Dan ging je allemaal rollenspellen doen. En dan speelde Frans, die kwam dan uit Brussel omdat hij een waanzinnig goede Wilders neer kon zetten.
En dan speelde hij Wilders tegen Asscher.
Ja, en ook tegen Diederik Samsom. Ja. En dat deed hij heel goed. Dus ik denk dat hij niet zo verbaasd heeft kunnen zijn over hoe dat eraan toe ging. Alleen als het dan zich opeens op jou richt, dan is dat... Dan vergeet je dat misschien even, maar dan komt je persoonlijkheid en je karakter en je emoties.
En je emoties
alles speelt er opeens op. En dat is toch van een andere orde dan het van een klein afstandje af beschouwen.
Dus... Ja, we horen even een fragment. Edo Timmermans, die hoor je. Nou, op een gegeven moment was hij natuurlijk de leider van de oppositie geworden na de verkiezingen. Ja. En dan liet hij zich niet zo heel veel zien in debatten. Eigenlijk vrij weinig. En daar baalde hij van. En dan zegt hij hier, hij voelde zich vooral verantwoordelijk voor die 24 fractiegenoten. En dan zegt hij dit.
Ik wil jullie niet teleurstellen. En ik zie dat ik niet goed genoeg ben. Wat ik zei klopte wel, maar het landde niet goed.
Dit vond ik pijnlijk eerlijk.
Ja.
Dit zegt hij dus ten overstaan van fractiegenoten.
Ja, ja, die eerste maanden voor zeg maar, de parlementaire journalisten was best wel duidelijk op een gegeven moment van, hey, waar is Timmermans nou? Dat was tijdens de formatie, was hij niet zo zichtbaar, maar er waren best wel veel kansen om wel zichtbaar te zijn. Er waren debatten, je kon in media optreden. Dus ik weet dat hij gewoon tegen best wel veel dingen nee heeft gezegd op een gegeven moment ook. En daar verbazen wij ons wel over, want je kunt best wel zo'n coalitie in wording, vooral een rechtse coalitie, kun je best wel aanpakken en jezelf profileren.
Mm.
En dat deed hij niet. En dat komt denk ik dus waar we het net over hadden, omdat hij niet zo lekker in zijn vel zat. En gewoon nog niet helemaal wist van ja, hoe moet ik nou oppositie voeren? Hoe moet ik me nou verhouden tegenover Wilders, die best wel ervaren is, een goede debater, wat je ook van hem vindt wat hij zegt. Maar het is wel, denk ik, de beste debater, vooral in die campagne. Omdat iedereen was eigenlijk nieuw, hè. Timmermans was een soort van nieuw. Jezielkus was natuurlijk nieuw. Omtzigt was al nieuw als partijleider. Je had Van der Plas. Best wel een nieuw speelveld. Ja. En daar kon Wilders best wel van profiteren. En Timmermans had gehoopt dat hij tegenover Rutte zou staan. Die kent hij goed, persoonlijk. Die weet wat ze aan elkaar hebben. Hij kan zich heel goed ten opzichte van de VVD profileren. Dat doen ze ook heel bewust. Daar vertelt hij ook wel wat over. Van dat hij zegt van ja, ik vroeger in het Europees parlement ging ik tegenover Hans van Balen, de VVD...
Zijn favoriete tegenstander. En daar kwamen ze alle twee beter uit, zegt hij.
Ja, want je kunt zeggen van ja, jij doet iets voor het bedrijfsleven en dat vind ik slecht. En ik wil iets doen voor de werknemers. En zo kunnen ze elkaar een beetje helpen.
Maar weet je wat ik me afvraag? Er stond vandaag nog ergens in de krant. Een populist valt alleen maar aan. Een populist gaat nooit in een verdediging. Dat weet hij ook. Dat weet Timmermans ook. Gaat alleen maar in de aanval.
Ja.
Hoe kan het toch dat je dat dan toch niet beter tegen gewapend bent, Julia?
Ik denk waar niet alleen Frans Timmermans, maar de hele politiek nu heel erg aan het wennen is. Vroeger ging je hard het debat aan. Ideologisch en elkaar aanvallen. En nu is de waarheid en feiten doen er opeens helemaal niet meer
maar
toe.
Maar dat is best wel een tijdje zo, hè? Dat is niet van de afgelopen 2 jaar.
Politieke junken zoals Edo en ik hadden ook tot een week voor de verkiezingsuitslag niet aanzien komen dat Wilders de verkiezingen zou winnen.
Mm.
En dus dat opeens de grootste partij van het land een partij is die het niet zo nauw neemt met de waarheid. En dat je je opeens niet meer tot feiten tot elkaar verhoudt en wie de beste oplossingen heeft voor de problemen die je alle twee ziet.
Ja, maar wanneer stapte Wilders uit de VVD? Ik geloof 2004. Toen begon het populisme in Nederland.
Jawel, maar hij was een klein orkestje wat ergens op de achtergrond.
Maar dat
stond
is hij al heel
spelen.
Lang niet meer. Dat
zeker wel, dat is hij heel lang wel geweest.
Nou ja, omdat hij bleef in oppositie en deze taal uitsloeg. Nu zit hij in het centrum van de macht en hebben we dus het populisme aan de macht. En daar moet de rest dus nog aan wennen?
Ja, je merkt dat niet alleen de andere politici daar moeten wennen, maar ook de journalistiek. Als je alle duidingen van de persconferentie die Wilders hield van de afgelopen week ziet, dan zie je dat iedereen is zich positie aan het zoeken hoe je nou tegen zo'n populist moet verhouden.
Zou je dan als Wilders dingen beweert, wat hij ook met zijn 10-puntenplan doet, zou je dan als journalistiek moeten zeggen, deze dingen zijn niet waar en daarna gaan we erop reageren? Nu wordt erop gereageerd alsof het waar is wat hij beweert. Dat je door AZC's te sluiten op plekken in Nederland, dat daardoor de instroom vermindert, om maar wat te noemen. Of dat grenscontroles mogelijk zijn. Moet je als journalistiek dan zeggen, dit is gewoon niet waar. Dit klopt niet, dit verzint hij.
Ja, dat moet je doen en ik denk dat dat ook wel gebeurt. Maar het vervelende is dat je altijd, Willemijn zei net al, attack, 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 altijd in de aanval gaan als populist. En dat kennen we van ze.
Ja.
Maar als je dan zo in de lead bent, dan is het heel erg moeilijk. Want dat betekent dat je zelf altijd in de verdediging bent. Dan moet jij altijd gaan vertellen waarom het niet klopt, maar hoe precies het wel zit. En dat is niet iets waar we allemaal met z'n allen hier heel enthousiast van worden.
Timmermans zegt daar iets ook over. Hè? Dus hij, op een gegeven moment wordt hij in dat SBS-debat, dat kunnen we misschien nog wel herinneren, van mevrouw heeft dat geld nu nodig. Daar reflecteert hij op een gegeven moment op. Dat is volgens mij in aflevering 1 of 2. Hij zegt ook van ik had daar niet echt iets anders kunnen doen.
Die mevrouw zegt van ik heb nu geen geld. Dus
hij
moet nu het hele zorg
stap voor stap. Want,
eigen risico afschaffen nu.
Precies. Dus hij zegt stap voor stap, dat kan ik niet gelijk doen. En dan zegt Wilders niet gelijk doen. Jij hebt hier weet ik hoeveel wachtgeld. Ja. En die mevrouw heeft het geld dus nu nodig. Timman zegt daar later over ik word daarop afgerekend, ik heb er last van, als ik meega en zeg van inderdaad, laat het gelijk afschaffen, gaan we doen.
Ja.
Dat kan helemaal niet, want dan zeggen we dat staat niet in ons verkiezingsprogramma.
Nee, dus daar zie je het verschil tussen een populist die roept maar
precies
wat en dan iemand zoals Timmermans.
En daar heeft zo'n Timmermans
en veel andere politici willen de waarheid verkondigen en dan is het lastig.
Ja.
Even een voorbeeld, dat vond ik een mooi voorbeeld. Hij vertelt in die podcast, hij is heel eerlijk. Ik vond dat echt wel ontroerend af en toe. Ja. Timmermans zegt op een gegeven moment, ik dacht ik ga rustig blijven, want dan kom ik beter als een soort staatsman naar voren. Terwijl, Julia, we hebben ook een andere Timmermans gezien. Namelijk de avond van de verkiezingen stond hij daar. Schaf hij een speech. Volgens mij was jij erbij.
Nee, ik was er niet bij. Ik stond in Nieuwspoort uitslag te duiden.
Ja.
En ik stond daar te kijken en ik stond dus op het podium te janken, wat een beetje gênant was. Want dat was natuurlijk, kijk, Frans Timmermans heeft gedacht, en daar vertelt hij ook heel eerlijk over in die podcast, dat hij inderdaad zichzelf een beetje wilde inhouden. Hij wilde zichzelf anders neerzetten dan al dat gekrakeel in Den Haag. Hij had een analyse gemaakt dat mensen daar wel klaar mee waren. Ja. En dat ze gewoon een rustig iemand wilden die aan de ene kant, aan de andere kant tegelijkertijd. Alleen het karakter van Frans, het eerste woord wat jij ook gebruikt om hem te beschrijven is emotioneel. Dit is een hele emotionele, gepassioneerde man die de hele campagne met de handrem erop gedaan heeft.
Ja.
Dus als hij zegt, ik kon inhoudelijk niet zoveel anders, dan ben ik het met hem eens in dat debat.
Maar toen daarna, tijdens die speech, brandde hij los.
Ja, en die emoties die hij heeft, en dat is zijn zwakte, maar ook zijn kracht, die had hij in de campagne wat mij betreft veel meer kunnen laten zien. Je ziet ook, dat zit ook heel mooi in je podcast, als het over de algemene politieke beschouwingen gaat, zeg maar de hoogtijmis van politiek Den Haag. Toen ging hij ook vol erin. En dat vinden mensen lekker.
Even tot slot, want dan gaat hij vol erin. Dat vonden de mensen mooi. Straks, 21 juni, wordt er gekozen. Gaan PvdA en GroenLinks definitief samen. Vooralsnog weer even niks gezegd over Frans Timmermans. Als hij degene is die daar aan het roer blijft staan, hoe moet hij zich volgens jou presenteren, Julia?
Nou, ik denk dat je altijd gewoon heel erg dicht bij jezelf moet blijven. Want je houdt het onder die druk in campagnes niet vol om een toneelstukje te spelen. En ik denk dat dat de grootste fout is geweest die ze in de vorige campagne hebben gemaakt. Ze hebben strategisch zitten nadenken. Hoe positioneer ik me? Frans Timmermans is een gepassioneerde, emotionele man die af en toe dus ook iets zegt wat hij beter niet had kunnen zeggen. Ja. Maar veel zegt wat hij wel had moeten zeggen. Alsjeblieft, wees gewoon lekker
jezelf. Wordt hij de leider van die nieuwe partij?
Ja, ik denk het wel. Want ik hoor ook niet echt mensen, ik hoor ook niet echt tegenstemmen. Ik zie geen tegenkandidaat ook nog. En volgens mij.
Julia?
Ja.
Ik denk wel het laatste wat ze willen bij de partij is weer een strijd. Dat is ons niet zo goed bevallen.
Nee, nee, nee. Ik hoor jullie ook wel nogal een beetje met voorzichtigheid, moet ik zeggen, antwoorden.
Ik hoorde ook wel leden die zeggen, hij is een soort tussenpauze.
Ja, van, maar de echte pauze is er nog niet. Dat is een beetje
precies,
het probleem.
Dus
ja.
dan kijkt iedereen naar de tussenpauze. Ja. En dat vindt hij dan wel prima om voor die tijd te zijn.
Het is een mooie podcast. Er komen nog veel meer afleveringen. Dankjewel. Waar is die te zien? Op nu.nl.
Ja, Spotify,
en hij
Apple,
heet Frans. Ja. Dankjewel, Edo van der Groot. Dankjewel, PvdA kenner Julia Wouters.
Spijkers met koppen.
Wij blijven, dankjewel. Wij blijven in de politiek, want zijn naam viel al afgelopen week. Het ging even voor die persconferentie, 10 punten, et cetera. Wij kregen een totaal nieuwe Wilders te zien. Stoere woorden, harde deadlines, dreigement en een 10-puntenplan. En sommige mensen herkennen hem bijna niet terug, maar hij is gewoon hier aangeschoven voor een muzikale toelichting. U heeft hem herkend, hier is voor u Geert Wilders.
Goedemiddag, Lorin Utrecht. Spijkers met koppen, stelletje marxisten. Ja, daar zijn we dan. Kijk, de oude Wilders is weg, dus ik zeg leven de nieuwe Geert Wilders. Ik dacht, ik introduceer me even aan jullie en daar heb ik een moppie muziek voor geschreven. Daar gaan we. Check, het is die knettergekke vent die die views scoort. Met een persconferentie in Nieuwsport, een nieuw soort. En hij zal wel niet verzoenen gaan, Wilders komt eraan. En hij heeft geen handschoenen aan. Kiek hem gaan, kiek wat ik voor kunstje kan. Check die man, Nicolien, Dick, Caroline, die landen een stuntje dan. Met de vraag, wie al wie die gunt me dan. Als tussenstand een puntje van een stuntelig 10-puntenplan. Wat kun je dan? De kunst is hoe je dingen framet. Ik wil alleen dat je mijn programma helemaal overneemt. Maar rustig aan, je hebt zo dat ene kantje uit. Samenvatting, iedereen die bruin is moet het landje uit. Ik ben nu Wilders en mijn wil is vet. Ik wil dat mensen zeggen Wilders veel behet. Ik wil dat op de buis je al mijn beelden zet. En anders aan de wilgen met dit kabinet. Ik kreeg hoofdpijn van het hoofdlijnakkoord. Het zou een droom zijn, maar wat overblijft stoort. Er zat een hoop bij, maar ik krijg ook op mijn bord. Het doet zo pijn dat die gozer zo weinig scoort. En ook bij de boenen is het verklooid. Ze noemen mij DHL, want hij levert nooit. Dus hoog tijd dat die kilte weer dooit. Het is zo fijn dat je boy nu plannen ontplooit. Want ik vind eigenlijk wel dat ik dit goed verzon. Ik stijg nu in de peiling van Maurice de Hond. Stijf, want hij geldt op mijn proefballon. Maar ik vrijwel altijd veilig, dus hij proefballon. Ik ben een wilde Wilders en mijn wil is vet. Ik wil dat mensen zeggen Wilders wilde het. Ik wil dat je mijn hoofd op zwaard en schilder zet. En anders aan de wil je met dit kabinet. En ik weet iedereen die die plannen las snapt. Ik wil niet dat het lukt, nee ik wil dat het klapt. Aangemaat noem me vaak een dwaas idioot. Maar ik ben geen dwaas, maar een kamikaze piloot. Ik spel het voor eruit en voor ieder die het niet ziet. Ik wil weer lekker terug naar de oppositie. Het is makkelijker na binnen pissen van buiten. Dan op het binnenhof compromissen te sluiten. Ik ga deze zaak niet nog jaren aangluren. Ik wil onze Dilaan uit Dilaan sturen. Het is klaar, blijf geen jaren hier braaf doorheen dreggen. Wie A zegt moet daarna ook ZC zeggen. Ik wil gewoon weer terug naar hoe het vroeger was. Dat ik als PVV weer in die voegen pas. Dat als het moeilijk was, alles wat ik vroeg nog goed werd toegepast. En vroeg ik dat, gingen zo die plannen in de koele kast. 36 handpoppen, ik de speler. Zoals spits, scheidsrechter als de spelverdeler. En denk je dat ik bluf? Ik verlaat je echt. De handschoenen zijn uit, is nu een straatgevecht. Ik ben een wilde Wilders en mijn wil is vet. Ik wil dat mensen zeggen Wilders wilde het. Ik wil stofijs met spikkels, een kroket, een frietje met. En anders aan de wilgen met dit kabinet. Ik wil een wilde deerne voor wat wilde pret. En ik wil ook het lied dat Daniel nu speelde net. Ik wil het op de app, maar ja, je mailde het. Dus dan maar aan de wilgen met het kabinet.
Andries Koenroep. Dankjewel. Prachtig. In april. Wij gaan deze kant op. In april verscheen een prachtige nieuwe plaat van Daniel Logus. En zo is gewoon, al zijn platen zijn prachtig. En hij heeft gewoon weer een stapel hele mooie liedjes bij elkaar gezonden. Hij is hier samen met Bernard Gepke en Rijers. Waar Daniel Logus. APPLAUS.
de ogen dicht. De lach op jouw gezicht. Jouw ogen en jouw haar. Ik kijk de uren na. Al ben jij nou niet hier. Ver weg ben je ook weer niet. Dwars door Scarlatti hen. Hör ik jouw engel stemmen. Liefste, lieve, lief, laat mij, liefste, lieve, lief, laat mij van jou houden, laat mij van jou houden, alsjeblieft, lief. De nacht was koud en kort, de duisternis ging voort. Toen ik weer wakker was, hul jij mij even vast. Liefste, lieve, lief, laat mij, laat mij. Liefste,
van in deze Spijkers met Koppen. Soms is het nieuws zo schrijnend dat we er meer over willen zeggen dan een stukje cabaretteketet. Daarom is Ruud hier met een column.
Ja, deze week stond in de krant dat zorginstellingen steeds vaker een beroep doen op familie om zo personeelstekorten op te vangen. Mijn vader is familie, maar ook mantelzorger, een overwerkte mantelzorger. En als je mantelzorger bent of kent, weet je dat dat eigenlijk een pleonasme is. Zoals witte sneeuw of dunne dolf of zorgtekort. Het zijn allemaal pleonasmes. Wij als gezin, wij lopen al jaren tegen de randen van de zorg aan. Mijn moeder heeft namelijk van alles, zonder het woordje van. Ze heeft alles. COPD, hartfalen, niet aangeboren hersenschade, signalen van dementie. Zoals de zorg dit noemt, een complexe casus. Of zoals wij dat noemen, de royal flush van de gezondheidsproblematiek. Ja, en een complexe casus, dat eist extra zorg. Zoveel zelfs, dat wij als gezin dat eigenlijk niet kunnen bolwerken. En gelukkig is er dan zorg, dacht ik. Helaas is complexe casus geen label dat leidt tot meer zorg. Maar het is codetaal. Voor u valt hiermee tussen de kieren van die zorg. En dat heeft alles te maken met hoe gecompartimenteerd de zorg is. Want als je één aandoening hebt, dan volg je in het ziekenhuis route 244. Maar heb je er meer dan één, dan loop je vast. Ja, dan is er geen route voor jou en dan verdwaal je in die zorg. Mijn moeder is bijvoorbeeld hartpatiënt. Recent werd zij gedotterd. Thuis bleek dat ze een vleesetende bacterie had opgelopen door dat gedotter. Kan gebeuren, kan gebeuren, kan gebeuren. Als iemand daar met zijn ongesteriliseerde stagiaire tengels aan zit. Maar kan gebeuren. No judgment, hè? Alleen die ontsteking moest geopereerd worden en daarna lag mijn moeder op de afdeling wondverzorging. En terwijl ze daar stil lag, liepen haar benen langzaam vol vocht en daarna de longen ook. Want ze is een hartpatiënt. Ja, dat hadden ze niet eerder gezien bij een wond aan een arm. Ze hebben 6 keer haar ontstekingswaarde gecheckt, maar nooit haar hart. Want dat protocol had deze afdeling niet. Pas toen ze daar overheen nog een delier kreeg, toen mocht ze naar huis. Want de wond zag er goed uit. Dat mijn moeder er voor de rest uitzag als een astmatisch Michelin-mannetje in een paddo-trip. En ja, dat was geen reden om haar op wondverzorging te houden. Dat was gewoon niet zo. En we hebben er zieker mee naar huis genomen dan dat ze het ziekenhuis inging. Ja, de zorg zorgde voor meer zorg. En, hoewel het op korte termijn misschien een leeg bed oplevert, stonden wij 4 dagen later alweer bij de cardiologie op de stoep. Ja, daar heeft ze uiteindelijk 2 weken gelegen. De cardioloog zei nog, als u nou eerder was geweest. Ik zei, ja, we zaten aan de overkant van deze hal, maar schijnbaar is de vloer lava. Doordat de zorg zo gecompartimenteerd is, hebben wij nu een dagtaak aan alle instanties, afdelingen, artsen telkens opnieuw op de hoogte brengen van die gehele casus. Ik bel wekelijks thuiszorg, fysio's, cardiologen, huisarts, WMO, bemoeizorg, geriatrie en neurologie. Ik ben een soort zorgmanager, onbetaald. Misschien wel een leuk weetje, dat is eigenlijk niet eens zo heel veel minder als dat iemand krijgt betaald in de zorg. De situatie van mijn moeder is schrijnend, dat weet ik. Wij voelen ons eenzaam, machteloos. Maar misschien het ergste van alles, de situatie van mijn moeder is niet uniek. Want de basis is helder. Wij kunnen het niet meer alleen, dus we hebben externe zorg nodig. Nu vraagt alleen die externe zorg of wij komen helpen. Ja, het is toch een beetje als ik bestel eten om niet te hoeven koken. En de bezorger zegt, is goed, als je het dan zelf komt maken, zo snel mogelijk meeneemt, dan veranderen wij niks aan de prijs. Kijk, en ik weet het, de zorg is de dupe van jaren structurele verschraling. En daardoor is de zorg gegaan van wij zorgen voor u naar wij zorgen dat u zo snel mogelijk weer naar huis gaat. En of dat laatste ook kan, dat is, hebben wij gemerkt, een ongelooflijk rekbaar begrip. Nu komt deze hele noodkreet in dezelfde week dat minister Agema, u kent haar, ziet er toch ook altijd een beetje uit alsof ze wat zorg heeft gemist, komt ze met een regel dat er 400 miljoen vrij wordt gemaakt voor de zorg. Maar specifiek 400 miljoen wordt vrijgemaakt voor AI binnen de zorg. En de cynicus in mij denkt dan, hadden we dat niet beter kunnen uitgeven aan hogere lonen, betere werkomstandigheden, misschien wel het afbetalen van alle schijnzelfstandigheidsboetes? De optimist in mij denkt, wellicht is AI perfect tegen dat gecompartimenteerde, hè? Grote datasets, overzicht aanbrengen in een dossier en dan op maat en holistisch kunnen kijken naar een patiënt. Ik weet niet of het optimistisch is, maar eigenlijk zeg ik, misschien is AI wel beter in het mensenwerkgedeelte van de zorg. Want het patiëntenbelang staat echt laag op die prioriteitenlijst en kostenbesparing staat daarboven. Maar hoeveel kosten bespaar je als je iemand te vroeg naar huis stuurt die daarna 3 keer zo lang moet blijven? Maar Ruud, wat moeten we doen dan? Eerlijk, ik heb geen idee. Nee, want mijn brein wordt al 4 jaar iedere dag bezeten door hoe zorg ik voor mijn moeder. Ik heb helemaal geen tijd voor een oplossing. Ik ben een overwerkte mantelzorger. Snap in elk geval dat als er aan mij wordt gevraagd of ik de zorg kan helpen dat het ongepast voelt. Dan moet de nood toch wel heel hoog zijn.
Spijkers met koppen. Dat was Ruud Smulders. Wij spreken over criminaliteit. Dat doen we aan deze tafel vaker. Dan gaat het over criminaliteit hier op aarde. Kijk om je heen, dat is voor iedereen zelfsprekend. Maar als we denken aan criminaliteit in de ruimte, dan denkt u wellicht aan Darth Vader, lightsabers en aanverwanten. Maar ruimtecriminaliteit ziet dat we heel serieus moeten nemen. Volgens ruimtecriminoloog Jarin Etki. Wat wordt er allemaal via satellieten uitgevochten? Wat kunnen astronauten elkaar aandoen als ze zich groen en geel ergen aan elkaar? Wie houdt in de gaten of de wet wordt verbroken daarboven in de ruimte? Ruimte is steeds toegankelijker. Elon Musk is bezig met passagiersvluchten naar Mars en ruimtepolitie bestaat niet. En Jarin vindt dat zorgwekkend. Voordat Willemijn van hier tot naar de maan en terug gaat, vertelt Jarin Etki wat ze wel en niet mag doen daar. Yes,
Jarin, hallo, goedemiddag.
Hoi.
Stel, ik, Dolf en ik zitten in een ruimteschip.
Wij zitten in een ruimteschip. Ja, ik vind het nu al een raar verhaal.
Ja, ja, en Dolf denkt, jezus, ik erger me aan haar. En geef me een klein corrigerend tikje.
Of een, echt een tik. Ik geef
of
een tik. Stel.
Gebeuren dit soort dingen in de ruimte?
Nou, dat weten we niet zeker. Maar menselijk gedrag gebeurt overal. Dus in de ruimte kan er gerust wel eens een keer wat misgaan. Maar ja, of dat ook echt gebeurt, dat wordt niet gerapporteerd. En misschien wel gerapporteerd, maar zeker niet naar buiten gebracht. Want nee. Het zijn supergetrainde mensen. En het idee dat ze iets fouts doen, dat gaat er niet echt in.
Dat gaat er niet in. Maar tegelijkertijd staan die supergetrainde mensen onder heel hoge druk. Alles moet goed gaan. Zit voor miljarden in zo'n project.
Ja,
dus enige spanning zal er misschien wel zijn.
Ja, en je hebt daar ook geen zwaartekracht. Hè? Als we even aan de International Space Station denken. Dat heeft ook invloed op je zijn. Je zit daar, gek genoeg, in een oneindige ruimte, maar vervolgens in een hele kleine ruimte. Mm-hmm. Dus je zit ook echt op elkaars lip. Dat er dan eens een keer iets fouts kan gaan, dat is niet zo onvoorstelbaar. Zeker niet met het idee dat er steeds meer mensen naar de ruimte
komen. Val ik onder een jurisdictie? Ik bedoel, stel ik doe iets wat niet mag. Waar val ik onder in de ruimte?
Nou, je bent dan een Nederlandse astronaut. Stel je zit in het Russische onderdeel van het International Space Station en jij slaat een Italiaan, dan word je alsnog volgens Nederlands recht vervolgd.
Oké. Dus gewoon naar de nationaliteit van degene die het doet.
Ja, ja. Dat is volgens de Intergovernmental Agreements, ja. Zo in ieder geval.
We hebben het hier niet zomaar over, want er is criminaliteit in de ruimte. Ja. Ik bedoel, je kan denken aan pesten zoals dat, maar stelen. Maar hebben we het ook over dingen als drugs, drugsgebruik, drugshandel? Ja. Kan dat ook allemaal voorkomen?
Nou, daar is vooral over geschreven, over die eigen huis- en tuincriminaliteit, of volumecriminaliteit zoals dat heet. Dus stelen, moorden, aanranding, nou allemaal redelijk.
Dat noem jij huis-, tuin- en keukencriminaliteit? Ja. Nee, dat zegt iets over jouw thuissituatie, maar ga door.
Ja, nou ja, in vergelijking met de criminaliteit die al wel gebeurt, namelijk de satellieten die worden ingepompt de lucht in, maar ook dat Musk dan zeg maar daar de helft van beheert en zomaar zich kan terugtrekken uit een oorlog.
Precies, dat gaat over de satellieten, ja. Buiten, maar ja. We hebben het nu over in zo'n capsule. Ja.
Nou daar, goed, dus die kleine criminaliteit, laten we het even zo noemen.
Ja. Maar onder ook aanhandingen.
Daar is veel over geschreven, ja. Ook over ruimtepiraterij, ruimtekaping, ruimteterrorisme. Dus stel je voor dat we in staat zijn om een asteroïde vast te pakken. En nou ja, die wordt gekaapt, als het ware, door een terroristische organisatie. En die zegt, we gaan dat nu laten landen op Europa, bijvoorbeeld. Ja. Gebeurt dat? Nou, nee, dat gebeurt nog niet. Nee. Maar daar wordt wel over nagedacht en over geschreven. Alleen, in de ruimtevaartsector zelf wordt er niet echt over gesproken.
Maar er zijn, heb ik mij laten vertellen, ongeveer 700 mensen in de ruimte geweest.
Ja, dus 600, 700, afhankelijk van waar de ruimte begint.
En je begon net met te zeggen, er zijn nog niet echt misdaden opgeschreven. Daar is er geen bewijs van.
Is
het dan wel van belang dat er onderzoek naar wordt gedaan? Want daar pleit jij voor.
Ja, er is één geval geweest waarbij een NASA-astronaut Anne McClain beschuldigd werd van haar ex. Dat ze in de bankgegevens vanuit de International Space Station had gekeken. Nou, toen werden er...
Sorry.
Dat
dus zij was boven,
ja.
Haar ex was beneden.
Ja.
En zij heeft daar vandaan...
Ja. Dit is dat was de beschuldiging. Inmiddels zijn ze ook gescheiden.
Ja, dat begrijp ik.
Want het was een valse beschuldiging. Maar de ruimtejuristerij werd helemaal gek. Zo van, oh ja, en wat moeten we nu eigenlijk gaan doen hiermee? Dus er is wel recht, maar handhaving is er niet.
Maar waarom is het dan een probleem? Waarom moet er dan iets aan gedaan worden? Als het amper voorkomt of het nog niet bewezen is.
Heel concreet, Starlink, dat bedrijf van die satellieten... Ja. Heeft in zijn Terms of Service, dus gebruikersrechten, staan... Bij artikel 10 of 11, ja, zo, best wel erg dit, staat er... wij erkennen Mars als een vrije planeet... en we zullen ons niet gaan houden aan de aardse regelgeving. Dus dat staat gewoon op de website, kun je nu naartoe gaan als je wil.
Mm-hmm.
Dat staat er, dus zo wordt er over gedacht. Dus straffeloosheid, net als met het Wilde Westen toendertijd... Daar wordt nu weer...
Je bedoelt, straks gaan we echt naar Mars? Ja. En wat dan? Dan is het een soort straffeloze situatie en daar moeten we nu regels voor maken.
Ik vind van wel. We hebben nu de luxe positie. Want in het maritieme, luchtvaart en ook cyber hebben we pas achteraf gereageerd met regelgeving rondom
maar
straffen.
Maar denk je dan aan een soort ruimtepolitie? Geen Interpol, maar een Astropol? Waar denk je aan?
ja, eigenlijk wel. Want dan heb je de wet... Ja, en ik krijg ook wel eens te horen van juristen van... ja, maar er is toch regelgeving? Ja, en daarom staat er ook geen georganiseerde criminaliteit meer. Dat is dus niet waar natuurlijk. Maar je moet een stok achter de deur hebben. En die is er op dit moment niet. Gaat die er komen? Dat denk ik niet zomaar, gezien de geopolitieke situatie op dit moment.
Mm-hmm.
Maar die zouden wel moeten komen om dit soort gedrag te gaan voorkomen.
Er zijn theorieën dat, laten we zeggen, de miljardairs om Trump heen... waarvan we er een aantal kennen en een aantal helemaal niet... dat die ook bezig zijn met voor zichzelf iets creëren, een plek... En dat zou dus ook Mars kunnen zijn, waar zij volledig hun gang kunnen gaan, waar ze volledige macht hebben, et cetera. Dit wijst daar in die zin op dat ze zeggen, wij gaan ons ook aan geen enkele wet houden. Dit is gewoon new territory, dit is van ons en van niemand anders.
Ja, eigenlijk wel. En nou, vooral de rijke mensen kunnen het doen. Ik bedoel, Katy Perry bijvoorbeeld. Maar deze soort mensen, ja, die hebben niet alleen de wil, maar ook de middelen.
Om daar naartoe te gaan en ook om dit op te richten of te bedenken.
Ja, en dan naar hun eigen zin. Want de aarde is daar en kom ons maar halen.
Ja, een soort piraterij in de ruimte en daar moeten misschien regels voor komen. Je noemde het net al even. Je kan ook dingen krijgen als dus buiten één zo'n capsule. Ruimtekaping bijvoorbeeld.
Ja.
Of ruimtepiraterij. Of dus veel op veel grotere schaal. Dat lijkt mij kan ook nog geopolitieke echt gevolgen hebben tussen twee staten.
Ja, dus stel zo gebeurt iets. Of het nou een ruzietje is of een kaping. En de een blijkt dan in dit geval een Russische cosmonaut heet ze daar. Mm-hmm. Te zijn en een Amerikaanse astronaut. Nou, nu hebben Trump en Poetin zijn weer even geen vriendjes volgens mij. Dus
dat zie je correct, ja.
dat kan direct gevolgen hebben voor een situatie daar. Op aarde, sorry. Kijk maar naar dat gevalletje van Anne McClain. Echt heel de wereld stond op zijn kop, tenminste in Amerika. Vanwege die space crime die zogenaamd zou hebben plaatsgevonden. Wat moeten we eraan doen? We kunnen niks. Nou, dat kan ook gebeuren. Als het tussen twee landen gaat straks. En andersom. Dus stel, we krijgen ruzie met België. En er zijn er twee astronauten, een Nederlandse en een Belgische astronaut, die gaan daarom ruzie krijgen.
Dit klinkt als een mop, hè? Dat voel je ook wel, hè? Een Nederlandse en een Belgische astronaut die aan een rondje rond de aarde. En dan?
En wat gebeurt er dan? Maar goed, dan kan daar gedoe veroorzaakt worden. En dan heb je het wel over miljarden investeringen die worden gedaan.
En groot gedoe, misschien wel even wat meer dan een ruzietje, maar een internationaal conflict, weet ik veel, wapens, et cetera.
Bijvoorbeeld, ja.
Wordt hier serieus over nagedacht? Over regels in de ruimte, afgezien van hier aan tafel bij Spijkers?
Er zijn regels over de ruimte. Die bestaan er. Maar het specifieke strafrechtelijke rechtshandhaven, dus echt met de politie kunnen optreden, dat bestaat niet. Niet zo duidelijk.
Maar jij bent ruimtecriminoloog.
Ja.
Daarmee zijn wij in principe collega, want ik ben ook criminoloog. Maar dit heb jij toch bedacht? Dit bestaat toch helemaal niet? Dat is toch, is dat een bestaande functie?
Sinds dat het veld bestaat wel. Ja, space criminology. Dus dat bestaat omdat binnen de juristerij er niet zo'n danige aandacht aan wordt besteed.
Ja.
Zoals het wel zou moeten.
Ja. En nogmaals, het is natuurlijk heel spannend. Ik bedoel, het is onontgonnen terrein.
En een oneindig werkveld.
Oh, dat, ja.
Wow,
zeker.
Dat.
Ja.
Ook lekker dat. Bezig. En er is nu nog niks. Dus
er is niks.
Nee, dus er moet wat gaan komen.
Aan het werk.
Dames en heren, de enige ruimtecriminoloog op aarde. En in speciale rescue. Dank je wel.
Spijkers met koppen. Is NPO Radio 2.
Misschien herken je het. Er is net iets veranderd in je leven en daardoor spreek je minder mensen. Je zou wel willen afspreken, maar met wie? Wat je situatie ook is, je kan behoefte hebben aan meer contact. Samen iets doen kan helpen. Je doet iets wat je leuk vindt en ontmoet zo anderen. Bijvoorbeeld via een eetclub, groepswandeling of sportles. Er is genoeg te doen. Vind elkaar via 1tegeneenzaamheid.nl.
Ster. Wat betekent de laagste prijs nou eigenlijk? Als dat niet eens op het hele assortiment geldt. En wat heb je überhaupt aan die laagste prijs? Als deze niet het hele jaar door gegarandeerd wordt. Kortom, waar zou je zijn? Zonder de uitgebreide servicemogelijkheden bij Hornbach. Hornbach, er is altijd iets te doen. Kijk voor al onze services op hornbach.nl/service.
Jij en ik zijn natuur. Wij zijn natuur. Kom naar Museum Singelaren en ervaar hoe ik dat met jullie wil delen. Samen met kunstenaars uit alle windstreken. Prinses Irene.
Je puppy denkt dat die boze buurhond zijn vriend is. Je hond pikt een satéetje met het stokje er nog in. Je trouwe viervoeter denkt niet aan zijn gevoelige kniebanden. Met een Ora huisdierenverzekering hoef je je geen zorgen te maken over hoge dierenartskosten. Ja, dat is Ora. Bekijk de voorwaarden op ora.nl.
Plan uw bezoek aan Wij Zijn Natuur op singelaren.nl.
Met Sunweb last minute naar Egypte. It's a Sunweb holiday. Boek nu met laagste prijsgarantie op sunweb.nl.
Feestje van Sophie? Bestel de nieuwe kippieplank van kippie.nl. Kippie.
Vanavond in het echte leven in de dierentuin. Koala Aru laat zorgwekkend gedrag zien.
Koalas verplaatsen wel via de grond, maar slapen? Ja, dat is eigenlijk heel gek voor een koala.
Er wordt gevreesd dat hij wel eens ziek zou kunnen zijn.
Het zal toch niet waar zijn?
Waarom
doet dit dier zo?
Het echte leven in de dierentuin. Vanavond om 8:30 op NPO 1.
10% korting op jouw hele interieur bij Goossens Wonen en Slapen. Nu is het moment om jouw nieuwe bank, kast of bed te shoppen. We zien je graag in de winkel of op goossens.nl.
Zeker wel, we gaan zo nog een uur Spijkers met Koppen maken. Het is namelijk 2,5 uur voor 1. Dat is een mooi tijdstip, toch? Wat gaan we doen? Alle Zeeuwen zijn familie. Vraagteken. Arnoud de Dekker en de Oekraïense vloot zoek. En ook in de grondvloot zijn vinden. Lebbes komt de woede op schudden. Er is Kabaret. En dan ook nog Daniel Lohuis. Het kan bijna niet op. Jazeker. Hier Kirsten Klomp.
Goedemiddag. De kans op een vloedgolf door het afbreken van een bergwand in Zwitserland is wat kleiner geworden, zeggen de autoriteiten in Zwitserland. Afgelopen week werd een dorpje verwoest na een aardverschuiving. De bewoners waren eerder al geëvacueerd. Later bleek dat ook andere dorpjes gevaar liepen, vertelt deze aardwetenschapper.
Er is
tot aan 200 meter afzettingen geweest. En dat zorgt dus ook voor een hele grote dam in die vallei. Dus als je dus een hele grote dam krijgt die de rivier die door dat dal stroomt tegenhoudt. Dus ineens krijg je een heel groot stuwmeer. Maar dat stuwmeer is niet een hele mooie gebouwde dam. Maar dat is gewoon allemaal los materiaal met ook nog ijzer tussen wat ook weer kan smelten.
Daardoor dreigde dat meer te overstromen, maar de situatie is nu dus stabieler. Het slachtoffer dat gisteravond om het leven kwam bij een ongeluk in Ede is een man van 28. Op een provinciale weg bij de Klomp botsten twee auto's op elkaar. De man van 28 overleefde dat niet. Een man van 43 uit Amersfoort raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. De politie heeft in de buurt van Wijchen in Gelderland een verdachte opgepakt die drugsafval wilde dumpen. Agenten betrapten hem gisteravond toen hij op het punt stond vaten met vloeistof in de natuur te lozen. Hij vluchtte de bosjes in, maar de politie had hem snel te pakken. Het is een man van 31 uit Nijmegen. Volgens lokale media gaat het om een grote crimineel. Ze bestaan al voor wijn en bier en nu is er ook eentje voor brood, een sommelier. De allereerste van Nederland werkt in Zwolle. Rudy heeft een intensieve opleiding gevolgd in Duitsland en mag zichzelf nu dus broodsommelier noemen.
Mijn ambities zijn om mensen eigenlijk veel meer te leren over brood. De culturen over brood, de soorten brood van over de hele wereld. Ik ben vooral fan van zuurdesembrood in verband met de smaak. En daarin is nog ontzettend veel te leren. En dat wil ik eigenlijk ook op mensen overbrengen.
Rudy adviseert mensen dus over de smaken van brood en hij geeft ook workshops in zijn bakstudio. Het weer, een mix van wolken en zon bij 21 tot 27 graden. Later vanmiddag en vanavond kan het in het oosten en Limburg flink gaan regenen en onweren. Morgen dan een stuk koeler met temperaturen rond de 20 graden. Bij de ANWB zit Erik Evengroen.
Ja, er staan nog altijd een paar korte files. De meeste hebben hooguit zo'n 5 minuten vertraging. Een paar opvallend langere, zoals de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staan nu 20 minuten vertraging. De A12 de andere kant op, vanuit Duitsland richting Arnhem. Voor Duiven doe je er 10 minuten langer over. De A12 Arnhem richting Utrecht. Voor knoop het Oude Rijn staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A27. En tenslotte in het zuiden van het land de A76 Geleen. Richting Heerlen bij de grenscontrole staat. 20 minuten vertraging.
Zometeen op NPO Radio 2. Spijkers met koppen.
Ik dacht tot voor kort dat er waterdamp uit een vape komt. Maar het blijkt vol met giftige stoffen te zitten. Vapen is echt heel erg schadelijk. En voor de longen, de ontwikkeling van de hersenen en wie weet wat nog meer. Dat moet toch iedereen weten? Mijn zoon wist het ook niet toen ik het er met hem over had.
Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvepen.nl.
Ster.
Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
Vloertje nodig? Nu bij Gamma 40% korting op bruinzeelvloeren. Mijn klus aanpakken? Ik kan het. Gamma.
Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze...